In de jaren 90 van de vorige eeuw was de Colwyn Club één van de favoriete uitgaansplaatsen voor de homoseksuele mannen in Londen. De kleine club was met name in trek bij de leernichten, zoals ze toen bekend stonden, wat vele mannen waren die geheel in het zwart leer gekleed gingen en vaak een voorkeur hadden voor BDSM en SM, zowel beter bekend als bondage, dominance, submissive en sadisme en masochisme. Engeland, die pas veel later dan andere Europese landen het verbod op homoseksualiteit uit het strafrecht haalde, paste nog niet echt veel tolerantie en acceptatie toe naar de LHBTI+ gemeenschap, waardoor zij nog vaak in het verdoemhoekje werden gezet en openlijk werden gediscrimineerd. Dit had regelmatig in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw midden in de AIDS-epidemie geleid tot gewelddadige incidenten en hevige protesten. De wereldstad Londen was doorgaans veel liberaler in haar omgang met de LHBTI+ gemeenschap, wat duidelijk zichtbaar werd tijdens de London Pride die al sinds 1972 jaarlijks werd gehouden. Tegen die achtergrond kwamen de meeste mannen die naar de Colwyn Gay Club gingen ook openlijk uit voor hun seksualiteit en vierden deze met gelijkgestemden. De club had een wat donkere industriële look, wat voor veel vooroordelen zorgde over de mannen die er graag kwamen, maar dat hield de liefhebbers van de club niet tegen. Zij kwamen bij elkaar om met gelijkgestemden een gezellige avond te beleven of in hun seksuele behoeften te voorzien. Snelle seksuele contacten waren de vaste bezoekers van de club niet vreemd en regelmatig gingen er dan ook mannen die elkaar nog maar net hadden leren kennen mee naar elkaars huis om de avond of nacht voor te zetten. Op 8 maart 1993 was de 45-jarige Peter Walker, een bekende theaterregisseur en choreograaf die aan verschillende producties werkte die speelden op de West End in Londen, in de Colwyn Club om het nodige vertier te zoeken. Hij was een vaste bezoeker van de club en geheel open over zijn homoseksualiteit en interesse in BDSM. Tijdens de avond stootte hij tegen een man aan die vervolgens zijn drinken over Peter Walker heen morste. Hierdoor raakten de twee mannen in gesprek en al snel nodigde Peter de onbekende man uit om naar zijn huis te gaan. Niet veel later kwamen de beide mannen aan in het huis van Peter Walker, waar ze beide duidelijk de intentie hadden om seks met elkaar te hebben. Peter Walker liet zich in de opwinding door de man vastbinden aan zijn bed en zijn mond knevelen doordat zijn potentiële minnaar deze volpropte met condooms. In eerste instantie maakte de man zijn riem los van zijn broek, wat voor de naakte en kwetsbare Peter Walker waarschijnlijk de suggestie wekte dat de man zich zou gaan uitkleden. De man had echter andere plannen en begon Peter Walker te slaan met de riem over zijn gehele lichaam. Door de striemen in de armen en benen van Walker werd later vastgesteld dat hij zich los had willen rukken of in ieder geval de marteling die hij te verduren had gekregen probeerde te ontlopen. Toen het slaan ophield, stak de man het schamhaar van Peter Walker in de brand om vervolgens een plastic zak over het hoofd van Peter te trekken. Omdat Walker vast was gebonden aan het bed, kon hij niks doen toen de vreemde man de plastic zak dichthield, waardoor hij geen zuurstof meer kreeg. Na enige tijd verloor de regisseur en choreograaf het bewustzijn en blies zijn laatste adem uit. Welkom, beste luisteraar, bij deze nieuwe aflevering van de podcast Moordverhalen. Iedere dag worden er 1342 mensen wereldwijd slachtoffer van moord. Dat zijn 490.000 moorden per jaar. En iedere moord kent zijn eigen verhaal. In de podcast Moordverhalen neem ik, Bastiaan Torenent, u mee in de meest bekende, maar ook onbekende verhalen van moordenaars, slachtoffers en politieonderzoekers. Ik vertel u over de luguberste seriemoordenaars, de bruutste misdadigers en de bizarste passiemoorden. Ik vertel u het verhaal van de slachtoffers, de nabestaanden en de daders. Ik vertel u hun moordverhaal. Detective Inspector Martin Finnegan werd op 9 maart 1993 gebeld door een enkele wijkagenten. Hij werd verzocht om samen met zijn collega naar een appartement te komen in Hennessy, Londen. Daar zagen beide detectives van de Metropolitan Police het levenloze lichaam van Peter Walker in een bed liggen. Naast het lijk waren twee teddyberen in een 69-positie neergelegd, waardoor het voor de politie snel duidelijk was dat het hier ging om een geanceneerde plaats van delict. Iets wat bevestigd werd door de duidelijke sporen van knevels aan de handen en voeten van het slachtoffer die nergens meer in het appartement waren te vinden. Uit het forensische onderzoek bleek al snel dat Peter Walker door verstikking om het leven was gekomen. Hoewel enkele van de detectives dachten dat het ging om BDSM-seks wat fout was gegaan, werd dit al na enkele dagen na de moord ontkracht door een voorgaande minnaar van Peter Walker. Die vertelde namelijk dat de choreograaf wel interesse had in BDSM, maar eigenlijk altijd de dominante positie had. Peter Walker liet zich doorgaans niet knevelen, maar knevelde wel anderen als diegene dat wilde. Het feit dat Peter nu de geknevelde was geweest, wees erop dat hij waarschijnlijk gedwongen was in deze positie, omdat dit volgens de oud-minnaar absoluut niet zijn seksuele voorkeur had. De detectives vonden in het appartement geen enkel spoor van de mogelijke dader. De moordenaar had duidelijk alle sporen uitgewist of met zich meegenomen en had waarschijnlijk nog enige uren na de moord schoonstaan maken in het appartement, aangezien er nergens DNA of vingerafdrukken waren te vinden. Wel kwam de politie erachter dat de dader de pinpas van het slachtoffer had meegenomen en hier enkele uren na de moord geld mee had opgenomen. De moordenaar had duidelijk Peter Walker gedwongen om zijn pincode af te staan, waardoor voor de politie het steeds duidelijker werd dat het hier niet was gegaan over twee mannen die met wederzijdse toestemming over waren gegaan op BDSM, maar om een dader die het slachtoffer had verleid met seks en over was gegaan op marteling en moord. Enkele uren na het vinden van het slachtoffer kreeg de anonieme tiplijn de Samaritans een vreemd telefoontje van een onbekende man. Hij vertelde de telefoniste dat hij zich zorgen maakte over twee hondjes die volgens hem in een kamer van een appartement in Hennessy, Londen waren opgesloten zonder eten of drinken. De onbekende man vertelde vervolgens dat hij wist dat de hondjes daar opgesloten zaten omdat hij ze zelf in die kamer had opgesloten nadat hij hun baasje had vermoord. Hoewel de detectives bovenop het onderzoek zaten en de onbekende beller naar de Samaritans direct aanduidde als de dader, liepen ze al snel vast in het moordonderzoek. Ze kwamen namelijk door het achtergrondonderzoek naar het slachtoffer er snel achter dat hij openlijk homoseksueel was en regelmatig zijn vrije tijd had doorgebracht in de Goulhorn Gay Club. Dit wierp echter direct het probleem op dat de LHBTI+ gemeenschap in Engeland in deze tijd niet bepaald gesteld was op de politie. Tot 1967 had de politie namelijk van Engeland alle homoseksuelen vervolgd, aangezien het voor het strafrecht verboden was. Daarna was het alleen toegestaan voor volwassenen boven de 21 jaar, waardoor in 1993 iedere homoseksuele relatie van iemand onder de 21 jaar met iemand boven de 21 jaar gezien werd als pedoseksualiteit waar ernstige gevangenisstraffen op stonden. Voor heteroseksuelen gold dit al heel lang alleen voor relaties tussen iemand van onder de 18 jaar met iemand boven de 18 jaar en met een groter leeftijdsverschil dan 2 jaar. Deze ongelijke behandeling zorgde ervoor dat er nog steeds regelmatig spanning was tussen de autoriteiten en de LHBTI+ gemeenschap. Daarbij kwam ook nog dat de politie in Engeland nogal meeging in de fabels over de verspreiding van AIDS tijdens de AIDS-epidemie en het pesten of dwarsbomen van het uitgaansleven onder homoseksuelen. Zo was er in december 1992, nog maar een paar maanden voor deze moord, een groot schandaal in het land geweest waarbij de politie zonder bewijs en gegronde reden een homobar had binnengevallen. Naast dat zij onterecht de bezoekers van de homobar als criminelen behandelden en hen verplichtte om zich te identificeren, ondanks dat ze niet verdacht werden van illegale praktijken, trokken ook alle agenten rubberen handschoenen en mondmaskers aan omdat ze bang waren om AIDS te krijgen. Dit was zeer beledigend voor de bezoekers, aangezien in 1992 al lang wereldwijd bekend was dat AIDS alleen bij het uitwisselen van lichamelijke vloeistoffen of onbeschermde seks overdrachtelijk was. Uit een intern onderzoek onder de politie was later gebleken dat er binnen de politieorganisatie nog heel veel homofobie bestond. Voor het onderzoek naar de moordenaar van Peter Walker was dit nu echter een groot probleem, aangezien de LHBT+ gemeenschap niet bepaald open wilde praten met de detectives. Daarbij kwam ook nog dat er nog maar een paar dagen voor de moord in het House of Lords een wet was aangenomen waarbij zelfs SM met wederzijdse instemming strafrechtelijk vervolgbaar was als de SM leidde tot oppervlakkige, lichte en of zware verwondingen. Dit betekende dat de meeste homoseksuele mannen die zich graag in de club bevonden en doorgaans fan waren van BDSM, mogelijk vervolgd konden worden als zij eerlijk vertelden over hun sekservaringen aan de politie, mocht dat noodzakelijk zijn voor het onderzoek. Hoewel veel van hen wel wilden helpen om de moordenaar van Peter Walker te vinden, vertrouwden ze de politie niet genoeg om werkelijk openheid van zaken te geven, aangezien ze bang waren dat het tegen hen gebruikt zou kunnen gaan worden. Detective Inspector Martin Finnegan liep hierdoor al snel tegen een grote muur van stilte aan, waardoor zijn onderzoek vastzat en de moordenaar van Peter Walker voorlopig vrij uitging. Colin Ireland werd geboren in 1954 in Dartford, Kent. Zijn ouders waren nog slechts tieners toen zijn moeder zwanger van hem raakte, waardoor zijn vader al snel de benen nam en haar alleen achterliet met een pasgeboren baby. De moeder van Colin was 17 jaar oud en alleenstaande moeder, waardoor Colin Ireland later vele verschillende stiefvaders had en regelmatig verhuisde, waardoor hij ook naar diverse scholen in zijn jeugd ging. Ook brachten zijn moeder en hij verschillende keren enkele maanden door in dakloze opvangplekken, totdat zijn moeder weer een nieuwe liefde had en daarbij introk samen met haar zoon. Als jonge tiener ging Colin, mede door de instabiliteit en armoede, al snel over op kleine diefstallen, vernielingen, oplichterijen en zelfs overvallen. Hierdoor was hij redelijk snel al bekend bij de politie en bracht gedurende zijn tienerjaren verschillende malen lange periodes door in jeugdgevangenissen en inrichtingen. Op 21-jarige leeftijd had hij voor het eerst verschillende eerlijke baantjes. Dit weerhield hem echter er niet van om zijn criminele activiteiten volledig te staken, waardoor hij in 1975 voor 18 maanden vast kwam te zitten omdat hij was veroordeeld voor het stelen van een auto en twee overvallen. Toen hij in 1976 vrij werd gelaten, leek het opnieuw een tijdje goed te gaan en woonde Colin Ireland met een gescheiden vrouw die twee kinderen had uit een eerder huwelijk. Hoewel hij nu de verantwoordelijkheid had voor een gezin, viel hij toch al snel weer in zijn oude criminele gedrag en werd in 1977 opnieuw tot 18 maanden veroordeeld in een afpersingszaak. Colin Ireland was inmiddels als jonge volwassene een echte draaideurcrimineel geworden, maar had nog geen gewelddadige delicten gepleegd die voor langere gevangenisstraffen zouden komen te staan. Iedere keer als hij vrijkwam, ging het een korte tijd goed, waarna hij weer voor kleine criminele feiten werd opgepakt en veroordeeld. Zo werd hij in 1980 opnieuw veroordeeld voor een overval zonder dodelijk slachtoffers en in 1981 voor een poging tot misleiding. In 1982 kwam Ireland Virginia Zammit tegen, waarmee hij al snel in het huwelijksbootje stapte, aangezien zij zwanger van hem werd en in hetzelfde jaar nog van een dochter beviel. Het jonge gezin leefde in de Holloway-omgeving in Londen en Colin had diverse banen om te zorgen voor de kost. In 1985 ging Colin echter opnieuw de fout in en werd voor 6 maanden vastgezet voor een poging tot fraude. Na deze gevangenis was er echter een breuk ontstaan in het huwelijk van Colin, waardoor hij zijn seksuele vertier buiten het huwelijk begon te zoeken. Toen zijn vrouw in 1987 achter het vreemdgaan van Colin kwam, scheidde zij direct van hem. Colin verhuisde na zijn scheiding naar Devon, waar hij met een schone lei probeerde te beginnen. Daar ontmoette hij in 1989 Janet Jong, waarmee hij binnen enkele maanden trouwde. Dit huwelijk was echter vanaf het begin al gedoemd te mislukken, aangezien Colin Ireland regelmatig gewelddadig was naar zijn vrouw. Toch was het niet Janet die bij hem wegging, maar Colin die zomaar verdween. Op een dag, toen Janet een dag naar haar zus was, had Ireland alle spullen uit het huis gehaald en de gezamenlijke rekeningen volledig geplunderd, waardoor Janet niet eens geld had om met de bus terug te gaan vanaf haar zus. Omdat Colin haar eigenlijk op zou halen van haar zus, was Janet in eerste instantie nog bezorgd toen hij niet kwam opdagen. Vervolgens gaf ze hem, ondanks dat ze inmiddels wist dat Colin zelf was weggegaan, als vermiste op, aangezien ze dit van haar gewelddadige man niet had verwacht. De politie zag de vermissing echter als ongegrond, omdat Colin in hun ogen duidelijk zelf was weggegaan en niet door zijn vrouw en haar twee kinderen uit hun vorig huwelijk gevonden wilde worden. Zonder geld kwam Janet met de kinderen op straat te staan, aangezien zij de huur van het huis niet kon betalen en moest zo enige maanden dakloos met twee kinderen door het leven gaan. Colin was op eigen houtje, omdat hij zijn leven als getrouwd man al snel zat was, vertrokken naar Southend-on-Sea, waar hij in een appartement kwam te wonen en een baan vond als begeleider bij een daklozencentrum. Hoewel de leidinggevende van het daklozencentrum wist dat Colin in de gevangenis had gezeten en er homofobische meningen op nahield, zag hij Ireland als een goede werknemer die zich goed wist aan te passen aan zijn omgeving. Gedurende het jaar dat Colin bij het daklozencentrum werkte, kwamen er steeds meer beschuldigingen van zijn vrouwelijke collega van ongewenst seksueel gedrag. Velen van hen hadden ervaren hoe Colin hen regelmatig zogenaamd per ongeluk betastte op hun billen en borsten. De leidinggevende van het daklozencentrum konden na verloop van tijd de beschuldigingen niet meer negeren en moesten Colin laten gaan voordat zijn gedrag verder zou escaleren of er een echt incident zou gaan plaatsvinden. Colin voelde zich door zijn ontslag vernederd en hoewel hij redelijk snel voor een ander goed doel begon te werken als palletsloper, waarbij hij houten pallets uit elkaar haalde zodat het goede doel de planken van de pallets kon verkopen aan diverse bedrijven en particulieren, beschouwde hij dit als een degradatie ten opzichte van zijn begeleiders werk voor de daklozenopvang. Gedurende zijn huwelijken en zijn verblijf in Southend-on-Sea had Colin Ireland een voorliefde gekregen voor survival weekenden in zijn eentje. Hij trok er regelmatig in de weekenden op uit om ergens in de wildernis te verblijven en had veel survival kleding, gereedschappen en materialen in de jaren verzameld. Toch bleek dat hij niet echt goed was in het survivalen, aangezien hij regelmatig totaal verslagen terugkwam van de weekenden met scheuren in zijn kleding en meestal al de tweede nacht naar huis kwam of in een hotel verbleef, aangezien hij de kou in zijn tent niet kon verdragen. In 1993 wist Collins zijn oude leidinggevende van het daklozencentrum ervan te overtuigen om op enkele spullen van hem te passen gedurende de zogenaamde survival weekenden. Later besefte de leidinggevende pas dat Colin in deze weekenden hele andere plannen had dan hij had doen voorkomen.
Wist u dat u zich gratis kan abonneren op de podcast Moordverhalen? Wist u dat ook podcast afhankelijk zijn van algoritmes? Wist u ook dat de algoritmes sterk beïnvloed worden door uw beoordelingen, recensies, sterren, likes en deelacties? Daarom willen wij u nu vragen om zich te abonneren op de podcast 5 sterren te geven, een goede recensie achter te laten en eventueel ook de aflevering te delen. Want dan wordt de podcast beter vindbaar voor andere mensen en kunnen wij wekelijks een geweldige aflevering maken. Dus abonneer en recenseer.
Op 28 mei 1993 ontmoette de 37-jarige Christopher Dunn een in zijn ogen leuke man in zijn vaste homoclub, de Colhorn. Na de hele avond praten en flirten met elkaar, besloot Christopher dat hij de man vertrouwde en meer met hem wilde doen in zijn appartement. Vol van seksuele spanning nam de 37-jarige bibliothecair de man mee naar huis, waar Dunn zich liet vastbinden aan zijn bed, in verwachting dat het zou leiden tot een intens seksueel bondagespel. De man, die de hele avond seksuele toespellingen had gemaakt naar Christopher, leek totaal te veranderen toen Dunn hopeloos vastgebonden zat aan het bed. Eerst begon de man, met een leren riem, Dunn tot bloedens toe over zijn gehele lijf te slaan. Vervolgens verbrandde hij Christopher's schaamhaar en balzak totdat Dunn zijn pincode vrijgaf in de hoop dat de martelingen zouden stoppen. Daarna stopte de man diverse kledingstukken in de mond van Christopher dan totdat die geen adem meer kon halen en na enige tijd zijn laatste adem uitblies. De man, die nu twee moorden op zijn geweten had en zijn slachtoffers ongeveer op dezelfde wijze had vermoord, ging vervolgens heel secuur te werk en zorgde ervoor dat ieder spoor van hem in het huis van Christopher Dunn uitgewist werd. Het enige bewijs dat hij er wel was geweest, was het levenloze lichaam van de bibliothecair die hij naakt op zijn buik liggend op het bed achterliet en de 200 pond geldopname van de rekening van het slachtoffer die hij niet veel later deed bij een pinautomaat in de buurt van het appartement. Opnieuw dacht de patholoog-anatoom, die niet veel later het lichaam van Christopher Dunn onderzocht, dat het hier ging om een ruige BDSM-seks wat mis was gegaan. Opnieuw werd er niet meteen gedacht aan een doelbewuste moord, maar om een overlijden gedurende homoseksuele handelingen, waardoor de politie het onderzoek met een verkeerde intentie inging. Want hoewel de dader wel degelijk verantwoordelijk was voor de dood van Christopher Dunn, zagen de onderzoekers het niet als moord met voorbedachte raden, waardoor het vinden van de verantwoordelijke niet meteen als hoogste prioriteit werd gezien. Ook werden de beide moorden, hoewel de opus operandi nagenoeg gelijk was geweest, niet aan elkaar gelinkt door de politie. In hun ogen ging het om twee verschillende gevallen waarbij SM-liefhebbers tijdens de seks te ver waren gegaan, wat geleid had tot de tragische dood van een van de sekspartners. Hoewel het stelen van het geld vanuit de rekeningen van de slachtoffers niet paste bij een ongeluk gedurende seksuele handelingen, hechten de rechercheurs hier niet al te veel belang aan. De LHBTI-gemeenschap was opnieuw geschokt door de plotselinge dood van een van hun leden. Toch was er maar weinig vertrouwen in de politie, waardoor het voor de onderzoekers erg moeilijk was enige informatie te krijgen gedurende het onderzoek. Op 3 mei 1993 werd het levenloze lichaam van de Amerikaanse zakenman Perry Bradley gevonden. Bradley, die regelmatig in Londen was voor zijn werk, lag vastgebonden op zijn bed met een lus om zijn nek. Het lichaam was duidelijk geposeerd en op de buik van het slachtoffer was een pop gepositioneerd. Detectives van de Metropolitan Police vonden de scène vreemd en hoewel ze in eerste instantie wel dachten aan de dood van Peter Walker en Christopher Dunn, die ze nog steeds zagen als een ongeluk tijdens seksuele handelingen, werd deze link direct weggeschoven omdat de familie van Perry Bradley in Amerika de onderzoekers vertelde dat Bradley geen homoseksuele interesses had. Zij vertelde hen dat de zakenman getrouwd was met een vrouw waarmee hij meerdere kinderen had en in Amerika zelfs bekend stond als een voorvechter van conservatieve normen en waarden en zowel politiek als in geloof tegen het normaliseren van homoseksualiteit streed. Hierdoor werd de dood van Bradley door de politie gezien als een apart incident waar waarschijnlijk een vrouwelijke sekswerker de verantwoordelijke was geweest voor het misgaan van de SM-seks. Zij had volgens de politie het cash-account van Bradley geplunderd als betaling nadat de seks fout was gegaan. Door de slechte band tussen de homogemeenschap en de autoriteiten waren er nu 3 verschillende onderzoeksteams bezig met de dood van 3 mannen die allemaal pasten in de modus operandi van 1 seriemoordenaar. De link tussen de 3 moorden werd echter nog steeds niet gelegd. Zelfs toen het onderzoeksteam wat de dood van de Amerikaanse Perry Bradley onderzocht erachter kwam dat Bradley regelmatig gast was geweest in de homoclub, de Colhorn, als hij op zakenreis was in Londen en zijn homoseksualiteit al jaren verborgen hield voor zijn familie in Amerika, bleef de politie de 3 dode mannen zien als 3 verschillende incidenten met 3 verschillende daders. De 33-jarige Andrew Collier was een cipier van een appartementencomplex in Zuidoost-Londen. Hij was al jaren open over zijn homoseksualiteit en zijn HIV-besmetting, waardoor hij een zeer bekende en gewaardeerde vaste bezoeker was van de homoclub de Colhorn. In deze club ontmoette Collier op 7 juni 1993 een zeer grote en in zijn ogen zeer aantrekkelijke man. Hoewel Andrew eerlijk was over zijn HIV-besmetting, leek dit de man niet terug te schrikken en dezelfde avond nog vertrokken de mannen naar het appartement van de cipier. Daar liet Collier zich aan zijn bed vastbinden, aangezien hij gewend was om andere vormen van seks te beleven sinds zijn besmetting en verzekerde zich ervan dat beide mannen condooms zouden gaan gebruiken. Echter toen hij eenmaal vast lag gebonden, leek de grote man te veranderen. Opnieuw verbrandde de man het scrotum van zijn slachtoffer om zo de pincode te krijgen. Andrew Collier bleef echter ondanks de martelingen die hij onderging weigeren om zijn pincode af te staan. Hierdoor werd de man razend en wurgde Andrew direct met zijn blote handen. Vervolgens verbrandde hij het levenloze lichaam nog op diverse plekken, stopte condooms in de mond van Collier liet het condoom om de penis van Andrew zitten, wurgde de jonge kat van de cipier en legde het lijkje op het levenloze lichaam en deed een condoom om de staart van de dode kat. Daarna maakte hij het appartement schoon zodat alle sporen van zijn aanwezigheid verdwenen en stal 70 pond uit de spaarpot van Andrew Collier. Pas de volgende ochtend verliet hij de flat met onbekende bestemming. Omdat er nu weer condooms in de mond van het slachtoffer werden gevonden, legde de politie wel de link met de moord op Peter Walker van 3 maanden daarvoor. Tijdens het directe sporenonderzoek kwam de politie er nu achter dat er rond 1 uur 's nachts een gevecht in de straat van Andrew Collier had plaatsgevonden. Hoewel dit niet direct met de moord te maken had, verklaarde het wel de enige vingerafdruk die ze terug hadden gevonden in het appartement. Deze vingerafdruk zat namelijk op een kleine houten reling voor een raam wat uitkeek over de straat. De vingerafdruk kwam niet overeen met het slachtoffer, waardoor de politie al snel de conclusie trok dat de moordenaar waarschijnlijk uit het raam had gekeken toen de commotie in de straat ontstond. Tijdens het wissen van zijn sporen had de moordenaar niet de kleine reling voor het raam schoongemaakt, waardoor de politie nu de vingerafdruk terug had kunnen vinden. Dit was een grote doorbraak, aangezien de 3 onderzoeksteams die onderzoek deden naar de inmiddels 4 moorden geen andere sporen hadden van de eventuele moordenaar. In 1993 bestond er in Engeland echter nog geen directe gedigitaliseerde database van vingerafdrukken. Hoewel alle criminelen die veroordeeld waren verplicht waren om hun vingerafdrukken af te staan en deze opgeslagen werden in het politiearchief, bestond dit archief uit duizenden vingerafdrukken, waardoor het zonder een computer onmogelijk was om ze allemaal te vergelijken met de vingerafdruk die gevonden was op de plaats van het delict. Alleen als de politie een idee had van een dader, konden ze de reeds in het archief zijnde vingerafdrukken vergelijken of die van de arrestant vergelijken met de vingerafdruk van de plaats van delict. Dus hoewel de vondst een doorbraak was, leidde dit de politie nog niet direct naar de identiteit van de moordenaar. Doordat de moord op Andrew Collier zo overeenkwam met die op Peter Walker, ging de politie voor het eerst kijken of er niet meer moorden waren die eenzelfde modus operandi hadden gehad. Aangezien het zeer onwaarschijnlijk was dat dezelfde dader bij Peter Walker en bij Andrew Collier een seksuele handeling had begaan die fout was gegaan, werden deze 2 moorden ook werkelijk gezien als moord op voorbedachte raden. Voor het eerst gingen de 3 onderzoeksteams bij elkaar zitten en de moorden op Walker, Bradley, Collier en Dunn vergelijken en kwamen tot de conclusie dat het hier moest gaan om 1 en dezelfde dader. Een dader die het had voorzien op de homogemeenschap. Een dader die seriemoordenaar was geworden. Op 12 juni 1993 kreeg de politie de bevestiging dat ze inderdaad met een seriemoordenaar te maken hadden die het voorzien had op homoseksuele mannen. Rond 12 uur in de middag ontvingen ze namelijk een telefoontje van een onbekende man die hen vroeg of ze niet geïnteresseerd waren in de moord op een homoseksueel, aangezien op dat moment er nog niet veel nieuws was verschenen over de moorden in de pers. De man bevestigde in het telefoongesprek met de detectives dat hij Peter Walker, Christopher Dunn, Perry Bradley en Andrew Collier had vermoord omdat zij homoseksueel waren. Tevens gaf hij aan dat hij de nieuwjaarsresolutie had aangenomen om een beruchte seriemoordenaar te worden en hij dus voorlopig niet zou stoppen met het vermoorden van mensen. Door deze bevestiging veranderde de strategie van de politie direct. Het ging om een seriemoordenaar die aangaf door te willen gaan met zijn daden en zij moesten koste wat kost voorkomen dat dit ook werkelijk zou gaan gebeuren. De 3 verschillende teams werden nu direct samengevoegd en de hoofddetective gaf een persconferentie waarbij aan de pers werd verteld dat de 4 moorden waren gepleegd door 1 dader. Een dader waar ze nog geen identiteit van hadden. Op 12 juni, dezelfde dag dat de moordenaar naar de politie voor het eerste keer had gebeld, was hij opnieuw naar de homoclub de Colhern gegaan. Daar had hij chefkok Emmanuel Spiteri ontmoet en na enig geflirt over en weer was de moordenaar meegegaan naar het appartement van Emmanuel. Daar wist hij het weer voor elkaar te krijgen dat zijn slachtoffer zich vrijwillig vastliet binden aan het bed. Vervolgens ging hij opnieuw over op zijn martelmethodes om de pincode te verkrijgen van Spiteri, om hem vervolgens te wurgen totdat het slachtoffer zijn laatste adem uitblies. Omdat hij nu meer aandacht wilde voor de moorden die hij pleegde, probeerde de moordenaar de flat van de chefkok in brand te steken. Hierbij vergat hij echter dat vuur altijd zuurstof nodig heeft en omdat hij alle ramen en deuren had gesloten van het appartement, wist hij met de brand alleen de slaapkamer te beschadigen. Het vuur doofde door het gebrek aan zuurstof in het huis, waardoor de moord niet direct ontdekt werd. Pas de volgende dag ontdekte de hospita van Emanuele Spiteri het levenloze lichaam van de 41-jarige chef-kok. Op 15 juni, 3 dagen na de laatste moord, belde de moordenaar opnieuw met de politie. Hij bekende direct de moord op Spiteri en zei daarbij dat dit zijn laatste slachtoffer zou zijn. De seriemoordenaar zou voorgoed in het onbekende gaan verdwijnen. Hierdoor besloot de politie opnieuw de pers in te lichten en dezelfde dag stonden de kranten vol met grote artikelen over de seriemoordenaar die het op homoseksuele mannen had voorzien. In deze artikelen gaf de pers hem direct de bijnaam de Gay Slayer.
Wij willen niet de podcast Moordverhalen censureren om in aanmerking te blijven komen voor monetisering van YouTube. Wij willen de moordverhalen onafhankelijk laten zijn en niet volzetten met sluipreclame of vele sponsoronderbrekingen. Wij willen dat u, de luisteraar, ons kan blijven waarderen om de verhalen die wij brengen. En daarom vragen wij iedere trouwe luisteraar om vriend van de show te worden via vriendvandeshow.nl/moordverhalen. En daar een eenmalige, jaarlijkse of maandelijkse donatie te doen. Want als u vriend van de show wordt, dan steunt u de makers van de podcast en maakt u kans op leuke extra's. En zeg nou zelf, dat wilt u toch ook? Dus word vriend van de show via vriendvandeshow.nl/moordverhalen en blijf genieten van een wekelijks moordverhaal.
In het onderzoek kwamen de detectives er redelijk snel achter dat ook Emanuele Spiteri een vaste gast was van de homoclub De Colhorn en op de avond van de moord nog in de club was geweest. Daarom ging de politie ervan uit dat dit de plek was waar de moordenaar zijn slachtoffers koos. Doordat Emanuele altijd lopend naar en van de club ging, had de politie een nieuwe doorbraak in deze verschrikkelijke zaak. De chef-kok moest namelijk, als hij van de club naar huis wilde, door het treinstation Charing Cross. Dit treinstation was onlangs als een van de eerste treinstations voorzien van bewakingscamera's die 24 uur per dag opname maakten. Nadat het onderzoeksteam ruim 10 uur videomateriaal had bekeken, zagen ze Emanuele Spiteri lopen door het station terwijl hij vergezeld werd door een grote onbekende man. Deze man moest volgens de politie de moordenaar zijn, waardoor zij direct besloten de camerabeelden te verspreiden, zodat mogelijk mensen die de dader kenden hem zouden herkennen en dat de bezoekers van de Colhorn gewaarschuwd werden voor deze man die mogelijk een seriemoordenaar was. Want hoewel de moordenaar zelf had gezegd dat hij geen slachtoffers meer zou gaan maken, kon de politie niet het risico lopen om dit voor waarheid aan te nemen. Bovendien zijn er maar weinig seriemoordenaars die de verleiding van het moorden op een lange termijn kunnen weerstaan en ook werkelijk geheel stoppen met het plegen van moorden. Het verspreiden van de beelden had als resultaat dat binnen de homogemeenschap een lichtelijke paniek ontstond. Mensen waren bang om nog naar homoclubs te gaan of zich volledig in het leer te kleden, aangezien de meeste slachtoffers van de moordenaar dit hadden gedaan. Tevens kreeg de politie vele tips binnen met namen die mogelijk de moordenaar waren, echter bleken vele van hen volledig vals te zijn. Diverse kennissen van de moordenaar herkenden hem wel in de beeltenissen die door de pers werden verspreid. Vele van hen deden het echter af als een toevallige gelijkenis, aangezien de moordenaar ver van Londen woonde en de politie nog steeds ervan uitging dat de dader zelf in Londen woonachtend was. Toch zorgde de verspreiding van de beelden na enkele dagen voor de definitieve doorbraak in deze zaak. Colin Ireland herkende zichzelf namelijk direct in de beelden van het treinstation. Omdat hij de moord niet in zijn schoenen geschoven wilde krijgen, ging hij naar zijn advocaat en legde daar een verklaring af dat hij inderdaad de man was die te zien was op de videobeelden. Hij zei dat hij Emanuele Spiteri had leren kennen in de Colhorn, maar toen hij met Emanuele aankwam bij het appartement van de chef-kok, stond daar een andere man op hem te wachten. Colin gaf aan in zijn verklaring dat hij direct weg was gegaan, aangezien hij geen zin had in een trio en Spiteri achterliet met de voor hem onbekende man. Hoewel zijn advocaat aangaf dat er nog geen reden was om naar de politie te stappen, aangezien Colin nog niet door de politie was benaderd, wilde Ireland dat zijn advocaat contact zocht met het onderzoeksteam om er zo voor te zorgen dat hij niet verder het doel zou worden van het onderzoek. De politie, die nog geen enkel idee had over de identiteit van de mogelijke dader of de man die op de videobeelden stond, was enigszins verrast dat zij benaderd werden door de advocaat van Colin. Aangezien het beeldmateriaal genoeg bewijs was om een arrestatiebevel te krijgen, arresteerden zij echter Colin direct toen zij met hem gingen praten op het kantoor van Ireland zijn advocaat. Colin was hier verbaasd over, aangezien zijn hele doel was geweest om niet het doelwit te worden van het onderzoek. Echter, de arrestatie zorgde ervoor dat de politie ook het recht had om zijn vingerafdrukken te nemen. Deze vingerafdrukken kwamen overeen met de vingerafdruk die bij het vierde slachtoffer, Andrew Collier, was gevonden. Colin Ireland was de Gay Slayer. De detectives van het onderzoeksteam waren dolgelukkig met het resultaat van het onderzoek. Toch wisten ze dat ze met zekerheid slechts de twee laatste moorden op het konto van Colin Ireland konden schrijven, aangezien ze daar direct bewijs voor hadden. Colin ontkende alles in de verhoren, dus besloten de detectives hem alleen de laatste twee moorden ten laste te leggen in de hoop dat hij de andere moorden zou gaan bekennen. Ze merkten namelijk dat Colin erg arrogant kon zijn en aangezien dit perfect paste in het profiel van de moordenaar die aan de telefoon had gezegd een beruchte seriemoordenaar te willen zijn, gokten ze erop dat het ego van Colin het maar slecht kon verdragen dat hij slechts voor twee moorden berecht zou worden en de geschiedenis in zou gaan als een simpele gewone moordenaar van twee slachtoffers. Deze gok bleek succes te hebben, want na enkele weken werd de frustratie Colin Ireland te veel en gaf hij aan dat hij een bekentenis wilde afleggen. Tijdens de bekentenissen was Colin heel gedetailleerd over iedere moord en had hij maar weinig aanmoediging van de detectives nodig. Zonder enig gevoel van spijt bekende hij alle vijf moorden en zijn voorbedachte opzet om deze te plegen. De trots die hij hiermee uitte maakte vele van de detectives onpasselijk en het leek erop dat Colin Ireland van iedere moord had genoten en zeer content was met het feit dat hij werd beschouwd als een echte seriemoordenaar. Zijn nieuwjaarresolutie was geslaagd en het doel van zijn leven als de beruchte gayslayer was volbracht. Forensische psychologen hebben in onderzoek naar de zaak van Colin Ireland geconstateerd dat zijn homofobie niet de voornaamste reden was dat hij homoseksuele slachtoffers uitkoos om te vermoorden. Natuurlijk speelde het enigszins mee, echter komt homofobie vaak voort uit latente homoseksualiteit, waarbij dat bij Colin Ireland absoluut geen sprake van was. Het ging hem puur om de moord zelf, waar hij van genoot, en als hij makkelijk toegang had gehad tot een andere groep slachtoffers, zoals bijvoorbeeld prostituees, dan had hij mogelijk deze uitgekozen. Het verborgene van de BDSM-liefhebbers en de vrije seksuele ontmoetingen die in de homogemeenschap vaker voorkomen, maakten de homoseksuele slachtoffers gemakkelijke prooien voor de gayslayer. Daarbij zijn er nooit bewijzen gevonden dat er werkelijk seksueel contact is geweest tussen Colin Ireland en zijn vijf slachtoffers. De rechtszaak die volgde na het onderzoek bestond slechts uit de bekentenis van Colin Ireland en het uitspreken van de straf. De rechters vonden Colin Ireland zo berekenend en gevoelloos dat zij hem beschouwden als een van de meest gevaarlijke mannen die Engeland tot dan toe gekend had. Daarom veroordeelden zij hem tot 5 keer levenslang zonder de mogelijkheid op vervroegde vrijlating. Op 21 februari 2012 overleed Colin Ireland aan de gevolgen van een vechtpartij in de gevangenis. Hoewel zijn dood niet als moord werd aangeduid, lijkt het erop dat hier wel sprake van was. Hoewel de politie niet kon bewijzen dat de vechtpartij vooropgezet was, was degene waarmee Colin in een vechtpartij belandde een bekend lid van de homogemeenschap in Londen. Over de nabestaanden van de slachtoffers van Colin Ireland is maar weinig bekend. Wel weten we dat de dood van Perry Bradley tot grote schandalen heeft geleid in de familie van de Amerikaanse zakenman, waardoor zij uiteindelijk zijn bestaan zoveel mogelijk hebben ontkend. Zijn weduwe heeft altijd volgehouden dat de Metropolitan Police de moord op Bradley nooit goed heeft onderzocht, aangezien in haar ogen haar man geen homoseksueel was. Het feit dat later nog meer van zijn homoseksuele avontuurtjes bekend werden, is door haar altijd genegeerd. De Engelse politie heeft sinds de zaak een andere methode erop nagehouden als het gaat om de moord te onderzoeken die van seksuele aard zijn. Zij gaan er nu sneller van uit dat het om moord gaat zonder het af te doen als een seksuele handeling die fout is gegaan. Tevens heeft de politie haar fouten richting de LHBTI+ gemeenschap toegegeven en ander beleid uitgezet zodat er een goede band is ontstaan tussen de minderheidsgroepering en de autoriteiten. Hierdoor vangt de politie veel sneller informatie op uit de gemeenschap, mocht dat noodzakelijk zijn voor de politieonderzoeken. Tevens staan zij tegenwoordig voor de bescherming van de LHBTQ+ gemeenschap en laten jaarlijks gedurende de Gay Pride in Londen hun steun zien door mee te lopen in de parade. De Colhern is na enkele jaren na de vele moorden uiteindelijk toch gesloten. Maar daarvoor in de plaats zijn diverse andere gayclubs geopend in Londen. U luisterde naar de podcast Moordverhalen. Moordverhalen wordt gemaakt door mij, Bastiaan Torenent, en is een productie van productiemaatschappij en uitgeverij Torenent.nl. Heeft u genoten van de podcast? Abonneer u dan snel via onze favoriete podcast-app en laat 5 sterren of een recensie achter, zodat anderen onze podcast weer beter kunnen vinden. Wilt u ons steunen bij het maken van deze podcast? Word dan vriend van de show door een eenmalige, jaarlijkse of maandelijkse donatie te doen via vriendvandeshow.nl/moordverhalen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door True Crime Central, Criminal Minds website, BBC Documentaries, Channel 4 News en de English Serious Crime Archives. Like en abonneer u ook op onze Facebookpagina, TikTok en Instagram om op de hoogte te blijven van onze podcast en theaterproducties. Tot het volgende moordverhaal.